Gemeente, ik deel u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 122ste psalm en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. 122, het eerste vers. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen vervolgens Gods woord uit 2 Kronieken, het 30e hoofdstuk, de eerste 12 versen. 2 Kronieken 30. Daarna zond Jehizkia tot het ganse Israël en Juda en schreef ook brieven tot Ephraim en Manasse, dat zij zouden komen tot het huis des Heren te Jeruzalem om de Heren, de God Israëls, Pascha te houden. Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te Jeruzalem om het Pascha te houden in de 2e maand. Want ze hadden het niet kunnen houden te derzelfde tijd, omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet verzameld had te Jeruzalem. En deze zaak was recht in de ogen des konings en in de ogen der ganse gemeente. Zo stelden zij zulks, dat men een stem door gans Israël van Berseba tot Dan zou laten doorgaan, opdat zij zouden komen tot het Pascha de Heere, de God Israëls, te houden in Jeruzalem, want zij hadden het in lang niet gehouden gelijk het geschreven was. De lopers dan gingen heen met de brieven van de hand des konings en van zijn vorsten door gans Israël en Juda en naar het gebod des konings, zeggende: gij kinderen Israëls, bekeert u tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël. Zo zal hij zich keren tot de ontkomenen die ulieden overgebleven zijn uit de hand der koningen van Assyrië. En zijt niet als uw vaders en als uw broeders die tegen de Heere, de God hunner vaderen, overtreden hebben, waarom hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, gelijk als gij ziet. Verhard nu uw liedernek niet, gelijk uw vaderen. Geeft de Heere de hand en komt tot zijn heiligdom, het welk hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid. En dient de Heere uw God, zo zal de hitte van zijn toorn van u afkeren. Want als gij u bekeert tot de Heere, zullen uw broeders en uw kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht dergenen die hen gevangen hebben, zodat zij in dit land zullen wederkomen. Want de Heere uw God is genadig en barmhartig en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot hem bekeert. Zo gingen de lopers door van stad tot stad door het land van Ephraim en Manasse tot Zebulon toe. Doch zij belachten hen en bespotten hen. Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Aser en Manasse en van Zebulon en kwamen te Jeruzalem. Ook was de hand Gods in Juda hun enerlei hartgevende, dat zij het gebod des konings en der vorsten deden naar het woord des Heren. Zover onze schriftlezing. Het woord Gods voor de prediking van vanmorgen vindt u in dit schriftgedeelte. Allereerst in het middelste gedeelte van vers 8 en vervolgens in de versen 10 en 11. Midden in vers 8 deze woorden: geeft de Heere de hand en komt tot zijn heiligdom. En dan vers 10 en 11, zo gingen de lopers door van stad tot stad, door het land van Ephraim en Manasse tot Zebulon toe. Doch zij belachten hen en bespotten hen. Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Aser en Manasse en van Zebulon en kwamen te Jeruzalem. Wij zoeken eerst Gods aangezicht en bidden de Heere om zijn onmisbare zegen. En wij willen dan speciaal voorbeden doen voor Jaap Gijsbutsen uit Leersum, die deze week een ongeluk had en daarom ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen, daar inmiddels ook is geopereerd. Zoeken wij Gods aangezicht. Heere, als we aan de morgen van deze dag voor uw heilig aangezicht mogen komen, mag dat dan wezen met dankerkentenis, met verwondering, met een besef van ook onze onwaardigheid. Als we zo tot u komen, Heere, mag dat dan wezen in verootmoediging, want daar hebben we alle reden toe. Als we letten op wat wij zijn, wat we geweest zijn, hoe ons leven is, dan alleen dat al is reden om ons diep voor u te verootmoedigen. En als we dan daarnaast ook letten op wat u ons allemaal nog gegeven hebt en gelaten hebt en welke zegeningen u ons hebt gegeven, dan is er des te meer reden om ons diep voor u te buigen in verwondering en in aanbidding dat u nog zo goed zijt voor slechte mensen. En laat dat nu niet formeel zijn als we het zo zeggen in ons gebed, Heere. Laat dat nu niet lippentaal zijn slechts, maar laat dat ook de vertolking zijn van wat er echt leeft in ons hart. We moeten u belijden dat deze dingen bij ons van nature niet gevonden worden. Wij zijn zulke ootmoedige mensen niet. En we beleven onze afhankelijkheid zo niet. En we hebben ook vaak maar heel weinig besef van onze onwaardigheid. U zult ons deze dingen zelf eerst leren, zodat we ze werkelijk beleven. Ootmoedig te zijn en afhankelijk en het besef ook van onwaardigheid. Daarom, o God, we zijn vaak helemaal niet op onze plaats. Al zijn wij dan mensen op wie u zoveel hebt aan te merken, al zijn wij mensen tegen wie de wet zoveel heeft in te brengen, wij gaan onze weg maar door in dit leven alsof we recht hebbende mensen zijn. En als het ons tegen zit, dan hebben we allereerst de neiging om te klagen en onszelf te beklagen. En als we durven, dan durven we u ook nog aan te klagen, omdat u het verkeerd doet. Heere, wij zijn zo verdorven dat wij menen dat u verplichtingen aan ons hebt en wij niet tegenover u. Heere, wat hebben we toch nodig dat u ons bij het voor het eerst en bij vernieuwing waarachtig bekeert. Waarachtig tot u bekeert, waarachtig ook bekeert tot die plaats die wij behoren in te nemen. Zoals David dat onder woorden bracht toen hij sprak over een verbroken hart en een verslagen geest. En zoals u, Heer Jezus, dat uitgedrukt hebt in de gelijkenis toen u sprak over die tollenaar die niet meer kon doen dan bidden in verootmoediging, in verslagenheid: o God, wees mij de zondaar genadig. Het is heel wat als een mens daar mag komen, als u hem daar brengt. Want dat is uw werk, dat is niet ons eigen werk. We willen daar niet eens zijn. We ontvluchten die plaats, we bedekken onze zonden. We maken onszelf in eigen ogen en in de ogen van anderen graag beter dan we in werkelijkheid zijn. En zo willen we het ook eigenlijk tegenover u, de Heere, staande houden. Dat we geen arme en ellendige en verloren en doemwaardige zondaren zijn. O God, breng ons op die plaats waar wij horen te zijn. In verootmoediging. En laat uw heilige wet, we hebben er vanmorgen weer naar geluisterd, als we er naar geluisterd hebben. Laat uw heilige wet ons er toch van overtuigen en van doordringen dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. En dat uit ons ook nooit enige vrucht zal zijn die u de Heere wel behagelijk is. En laat dat ons er door des te meer van overtuigen en doordringen dat er maar één ding belangrijk is. Genade. Genade uit uw goddelijke en genadige handen. Dat er maar één ding echt nodig is in ons leven, Heere. Dat we u leren kennen als de genadige God. En dat wij van genade, onverdiende gunst aan onwaardigen bewezen, leren leven. Dat het geheim van ons leven gaat worden. En steeds meer worden. Heere, wij bidden van u, laat de prediking van uw woord dat dan ook mee mogen uitwerken. O, het ligt niet aan u. U laat het ons vanmorgen ook weer weten dat er bij u ruimte, dat er bij u volheid, dat er bij u overvloed is. Dat er bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn. Een gewilligheid om zondaren zalig te maken. U laat het ons in uw woord weten. U geeft het ons ook weer te zien in het sacrament van de heilige doop. Dat u uw handen uitstrekt naar zondaren. Naar zondige kinderen van Adam. Gevallen liggen die, zoals het doopsformulier het ons ook vanmorgen weer gaat zeggen. Die kinderen des toorns zijn. Dat is niet uw laatste woord, Heere. Als we onbekeerd blijven en voort blijven gaan op de weg naar het verderf, dan zal dat straks wel al uw laatste woord zijn. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En dan is nooit meer anders te maken. Dan komt het nooit meer goed. Maar zolang we nog in het heden der genade zijn, is het niet uw laatste woord. Wel een diep ernstig, een diep ingrijpend woord, ook over onze kinderen, dat ze kinderen des toorns zijn. Maar u stelt er wat tegenover, nog veel heerlijker, nog veel overvloediger, nog veel voller dan dat oordeelswoord ooit zal kunnen zijn. U stelt daar uzelf tegenover en de aanbieding van uw genade, met alles wat zo'n verloren kind, verloren zondaar nodig heeft. U stelt daar het evangelie van de Heere Jezus tegenover. Het volkomen borgwerk, het bloed der verzoening dat reinigt van alle zonde. Het werk van uw heilige geest waardoor zo'n verdorven hart vernieuwd mag worden. En waardoor een mens die van u afgeweken is naar u gaat vragen. En in uw wegen gaat wandelen en u gaat liefhebben. Aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, ook dat nog. Want u werkt dat ook door uw heilige geest. Dat de goede en de onberouwelijke keus gedaan mag worden. En dat die keus bij tijden ook vernieuwd mag worden. En dat het de beleving wordt bij tijden. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Heren, dat stelt u er tegenover. In het woord, in het evangelie, ook als het zichtbaar in het midden der gemeente gepredikt mag worden. Laat dat dan onze harten mogen treffen, Heere. Laat dat dan ingang mogen vinden in onze zielen. Laat het ons zo raken door de onwederstandelijke kracht van uw heilige geest. Dat we het niet meer en nooit meer kwijt kunnen. Maar dat het ons leven vernieuwt, verandert, op u richt. En dat zo uw genade door ons mag worden beleefd, gekend. Schenk ons zo uw zegen, als wij vanmorgen hier zijn. Mag dan uw geest werkzaam zijn in ons midden. En wilt gij wonderen doen, dat zullen het zijn, Heere, wonderen. Als gij een hart opent dat van nature gesloten is. Als gij ogen ontsluit die van nature blind zijn. Als uw oren doorboort die van nature verstopt zitten, als u onwilligen gewillig maakt, als u waarlijk bekering schenkt, geloof werkt en versterkt, het zal allemaal een wonder zijn. Maar heren, daar maakt gij uzelf heerlijk in. En al wat gij werkt, dat zal juichen tot uw eer, hier al en straks volmaakt. Geef zo uw onmisbare zegen, als wij naar het woord luisteren en als het sacrament bediend wordt. We denken ook aan hen die hier niet zijn kunnen, heren. We bidden u voor onze zieken. We bidden u bijzonder voor Jaap Gijsbertsen, die in het diaconessenhuis in Utrecht moest worden opgenomen in verband met wat hem deze week overkwam. Een ongeval waardoor hij een spoedoperatie moest ondergaan. Het is allemaal al achter de rug en u hebt hem geholpen en bijgestaan en u hebt hem doorgeholpen. Maar hij heeft nog een weg voor zich, heren, van herstel als u dat geven wilt. En daar bidden wij u om. Wees hem nabij in alle dingen en geef hem genezing. En geef hem te ervaren dat u voor hem zorgt. En laat ook deze weg die hij ook niet verwacht had nog in zijn leven tot zegen mogen zijn. En laat het hem nog tot u mogen uitdrijven en aan u mogen verbinden. Op deze manier leert hij het in zijn jonge leven al, heren, hoe afhankelijk een mens is en dat hem zomaar iets overkomen kan, en dan kan het zelfs nog erger dan wat hij nu had. O heren, maak gij zijn hart en maak het hart van ook onze jonge mensen, onze kinderen, onze opgroeiende jeugd, bereid om u de heren te vrezen. Dat we het verstaan mogen in onze jonge jaren, heren, waarom u dat zegt. Gedenkt aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. Heren, gedenk ons allen aan uw grote barmhartigheid en zegen uw woord over het rond der aarde. Sterk alle die gij geroepen hebt tot de dienst des evangelies. En mogen zij gedragen door het gebed van uw volk, maar ook bekwaamd door uw heilige geest, het woord spreken naar de zin en mening van die geest. Stel het tot zegen, heren, en bouw uw koninkrijk. En wilt ge uw naam groot maken in deze wereld. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen nu eerst gaan luisteren naar het doopsformulier. In verband met het feit dat deze morgen een kind ter gemeente het sacrament van het de heilige doop mag ontvangen. Mag ik de ouders verzoeken nu op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testamenten in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Visser? Ja. Laat het maar diep tot u doordringen wat hier vanmorgen door de Heere gedaan wordt. Wat ons formulier daarbij uitlegt En wat de schrift zelf ons zegt over de doop, de betekenis daarvan, de insteller ervan, de Heere. Het is niet van mensen uitgegaan, het is van God uitgegaan. Het is omdat de Heere het wil dat de kinderen gedoopt zijn en gedoopt zullen wezen. Het is omdat de Heere genadig is, de grondeloze barmhartigheid. Daar werd zojuist over gesproken, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Denk alleen maar eens even over dat woordje grondeloos na. Er is geen eind, er is geen grond, er is, het is zo diep. En je kan ook zeggen het is zo hoog, het is zo wijd, het is zo breed, het is zo allesomvattend, de barmhartigheid Gods. En omdat hij zo is, daarom vraagt hij naar uw kind. Daarom strekt hij vanmorgen zijn hand uit naar uw kind. Daarmee is niet alles gezegd. Daarmee is wel gezegd dat de Heere van goeden wil is. Dat de Heere gewillig is om ook uw kind de zaligheid niet alleen maar toe te zeggen, dat doet hij, maar ook te schenken. Maar er is verder nog niet mee gezegd dat dat kind die zaligheid nu heeft. Daarom zei ik, laat het maar diep tot u doordringen wat God doet, maar ook wat u gedaan hebt. En wat u vanmorgen op u genomen hebt. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Gehouden. God houdt u eraan. Want u hebt het ook voor zijn aangezicht beloofd. En als je daar diep over nadenkt, dan zul je tot één conclusie komen. Heb ik nou niet te veel beloofd? Heb ik nou niet veel te veel gezegd? Gaat het nou niet mijn krachten te boven? Is het nou niet een onmogelijke taak voor een zondig mensenkind om dat te volbrengen? Ja, het is het ook. Het is het ook. Het gaat onze krachten te boven. Maar wees veel op uw knieën en bid om genade om uw woord, uw ja-woord, waar te maken. Om het te beleven en om het ook zo te mogen voorleven. Laat in uw leven het geheim van de genade Gods niet ontbreken. Beschikt u niet over, maar hebt de Heere veel nodig. En laat ook op deze doopzondag de ruimte zijn voor uzelf als ouders om datgene wat u beloofd hebt nog eens met elkaar te overdenken en met elkaar te bespreken en er een zaak van gebed van te maken. We lopen gevaar, ook bij doopsbedieningen, om een beetje door heel de sfeer die eromheen geweven wordt, het plechtige, het ernstige, het betekenisvolle van het moment wat over het hoofd te zien. Ik zeg dat, gemeente, het is wel eens een zorg in mijn hart als ik denk aan hoe het met doopsbedieningen vaak gaat. Dat worden soms meer familiebijeenkomsten dan dat wij weten en beseffen wat in de bediening van de heilige doop plaatsvindt. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Wij moeten voor onszelf, en dat geldt voor de gemeente net zo goed als voor de doopouders, de zaak van de bediening van de heilige doop aan de kinderen der gemeente meer en meer een zaak van gebed maken. Bent u het niet met me eens als ik zeg dat onze kinderen opgroeien in een wereld waarin hoe langer hoe meer de vorst der duisternis een aanval doet op die kinderharten? Waarin duizenden gevaren die kinderen bedreigen. En waarin de vorst der duisternis, die ze toch al van nature in zijn greep heeft, alles in het werk zal stellen om ze voor eeuwig in zijn greep te houden. Een doopsbediening is een extra aansporing. Ook in het midden der gemeente om een gebedszaak ervoor te maken. Voor dit kindje. Maar ook voor die andere kinderen, ook voor die opgroeiende kinderen, ook voor die kinderen die aan zo machtig veel verleidingen blootstaan. Heere, bekeer ze toch. Heere, win ze toch voor uw dienst. Trek ze toch met koorden van goede tierenheid. Zou ik u dit op het hart mogen binden bij deze doopsbediening, om nog eens een keer extra voor het zaad der kerk te bidden, dat ze niet afdwalen, dat ze niet de wereld ingaan. Ze zijn als kinderen des toorns geboren, ze hebben de wereld al van binnen, al zie je dat niet als ze in de wieg liggen. Maar het is de werkelijkheid en het komt eruit ook. Zouden we de zaak van ons nageslacht niet nog eens met extra klem de Heere voorleggen. Om de Heere te bidden, Heere, bouw ook uit onze kinderen uw kerk en vergader ook onze kinderen tot dat volk dat u de Heere in eeuwigheid mag vrezen. Opdat het geen ijdele woorden zijn die we zojuist nog eens een keer gelezen hebben. Maar opdat dat ook werkelijkheid mag wezen. Dat onze kinderen door dat werk van Gods geest tenslotte daar ook mogen komen. Waar ons formulier ons naartoe verwees. Totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Hebt u uw kinderen en uw kleinkinderen lief? Zoek dan dit. Zoek dan dit. Boven alle andere dingen. We gaan naar de bediening van de heilige doop zingen. Het vijfde vers van de 105e psalm. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Delia, Elisabeth, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Zullen u de bediening van de heilige doop beëindigen met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 100ste psalm, de eerste 3 versen. Psalm 100, de versen 1, 2 en 3. Juich aarde, juicht alom den Heer. De Heer is God, erkent dat Hij en gaat tot zijn poorten in met lof. De tempel is nu gereinigd. Het huis des Heren is weer opnieuw in gebruik genomen. Plechtig is dat allemaal toegegaan met het brengen van die offers. En met name toen het brandoffer begon, toen ook het gezang des Heren begon en toen in de liederen Sions de Heren geloofd en geprezen en gedankt werd voor datgene wat hij Israël, wat hij Juda, wat hij Jeruzalem bereid had. In die koning, Hiskia, die de Heren mocht vrezen en die in de wandel in de vrezen des Heren voor zijn volk ook tot een lichtend voorbeeld mocht zijn. Wel nu, met de afgodendienst is gebroken, de dienst des Heren is weer hersteld, de wet des Heren is weer in ere. En dan moeten ook alle andere inzettingen en rechten des Heren worden onderhouden, zo is deze koning Hiskia zich goed bewust. En een van de inzettingen, een van de rechten des Heren is dat jaarlijks ook het Pascha moet worden gevierd. Jaarlijks moet datgene wat de Heere deed toen hij zijn volk uit Egypte uitleidde in die wonderlijke nacht. Die nacht die voor Israël een nacht van verderf was, want alle eerstgeborenen stierven. En die nacht die tegelijkertijd voor Israël de nacht der bevrijding was, want hun eerstgeborenen bleven in leven achter het bloed. En zij mochten met al datgene wat hen toebehoorde die nacht uit het slavenhuis Egypte vertrekken op weg naar het land der belofte waar ze een eigen bestaan zouden mogen leiden. In die wonderlijke nacht toen God zijn grote daden getoond heeft, toen hij zijn volk heeft uitgeleid zoals de Bijbel dat zegt met een hoge hand. Jaarlijks moesten ze dat gedenken. Ze mochten het niet vergeten. De Heere heeft er nogal wat aandacht aan geschonken opdat Israël zou weten wat voor een volk zij waren en wat voor een God zij hadden. Wel nu, dat moet gebeuren op de 14e van de eerste maand, de maand Nisan. Maar als Hiskia overweegt om dat Pascha ook nu te gaan vieren in het herstelde huis des Heren, met het volk dat gewillig gemaakt is om de Heren te vrezen, dan weet hij dat de datum om Pascha te vieren verstreken is. Toen die datum er was, toen was het huis nog niet schoon, het huis Gods. Toen waren de priesters nog niet geheiligd, toen had het volk zich ook nog niet voorbereid. En zo is die 14e van de maand Nisan verstreken. Moeten ze nu een jaar wachten? Een jaar wachten voordat ze de daden des Heren mogen gaan gedenken, de viering van dat paasfeest. Hiskia overlegt met de oversten, met de oudsten in Jeruzalem. En met een beroep op nummerie 9, vers 10 en 11 besluiten ze dat ze het Pascha toch zullen vieren, maar dan een maand later, op de 14e van de tweede maand. Er was inderdaad een voorschrift gegeven door de Heere via Mozes, dat als mensen door bepaalde oorzaken niet in staat waren om op de 14e van de eerste maand het Pascha te vieren, als ze onrein waren, waardoor dan ook, dat ze dat dan mochten doen een maand later. Nu, Hiskia en de oudsten komen tot de ontdekking, tot de beslissing dat die bepaling in dit geval op het hele volk van toepassing is. En ze nemen de vrijheid in afhankelijkheid van de Heere en onder goedkeuring van de Heere om het Pascha toch te vieren, maar dan op de 14e van de tweede maand. Dat is een ingrijpende beslissing geweest waar de Heere kennelijk zijn goedkeuring, zijn zegen aan gehecht heeft. En het tweede besluit dat genomen werd, had te maken met de vraag: wie zullen we daarvoor uitnodigen? Het lag voor de hand dat de koning van Juda zijn volk, Juda, Jeruzalem en omgeving dus, zou uitnodigen. En dat gebeurt vanzelf. Maar Hiskia is zich bewust dat er nog 10 andere stammen zijn. die dan weliswaar van het huis van David zijn afgescheiden, maar die toch niet van de dienst des Heren mogen zijn afgescheiden, die toch ook nog tot het volk van Abraham, Isaac en Jacob behoren, die er toch ook eigenlijk bij horen. En zodoende wordt vervolgens het besluit genomen dat als de uitnodiging zal uitgaan om Pascha te vieren, die uitnodiging ook geadresseerd zal zijn aan de stammen van het noordelijke rijk. Ephraim, Manasse, Aser, Zebulon en al die anderen. Zo wordt besloten en zo wordt het ook uitgevoerd. En dan stuurt de koning boodschappers uit, lopers worden ze genoemd. Ze worden uitgezonden om in Juda het bekend te maken dat de koning besloten heeft. Ook uitgezonden naar de stammen in het noorden. Hizkia, die het misschien zelf nog meegemaakt heeft in zijn jeugdjaren, dat volk van de 10 stammen een keer oorlog gevoerd heeft tegen de 2 stammen in de dagen van zijn vader Achas. Deze Hizkia voedt geen wrok. Deze Hizkia wordt niet geleid door haatgevoelens en wraakgevoelens tegenover het noorden. Maar hij is met barmhartigheid bewogen. Hij is zelf een gunnend mens. En hij laat het aan de Heere over om vergelding te doen. Maar hij ziet het als zijn taak om de goedertierenheid des Heeren ook aan die stammen in het noorden te verkondigen. En de armen uitbreidend nodigt hij hen ook om naar het huis, naar het heiligdom des Heeren te komen. Die nodiging is eigenlijk, als je het goed leest, allereerst een oproep tot bekering. Om zich niet langer van de Heeren afkerig te betonen. Om niet langer op eigen wegen te gaan. Om niet langer de afgoden te dienen. Zoals ze dat in het noorden gedaan hadden. Zoals ze dat trouwens ook in het zuiden gedaan hadden. Om met die zonde en met alle zonden te breken. De nodiging is dus een nodiging geadresseerd aan zondaren. Aan afgodedienaars. En het kan niet anders als de nodiging van het evangelie geadresseerd is aan zondaren, dan zit daarin de oproep om met de zonden te breken, om zich tot de Heere te bekeren. En dan zit daar vervolgens ook in, en dat vinden we terug, ik kan niet op elk moment, op elk aspect de nadruk leggen, maar even verwijs ik daarnaar, daar zit ook in de belofte. Daar zit ook in de volle evangelieprediking, waarin de deugden Gods genoemd worden. En dan wijst Hizkia via die boodschappers op de goedertierenheid des Heren, op de genade van de Heren. Die is er voor onwaardigen. Ik zei, ik kan niet op elk aspect de nadruk leggen, beperk me tot dat ene. En dat is denk ik toch ook het centrale. Wat we in dat middelste gedeelte van het 8e vers vinden. Als Hizkia laat zeggen, geeft de Heere de hand en komt tot zijn heiligdom. Geeft de Heere de hand, dat is een uitdrukking die ontleend is aan het zakenleven, aan het leven van de koopman. Als de overeenkomst gesloten werd, dan werd die overeenkomst bezegeld met een handdruk. Ik heb dat zelf vroeger ook wel eens op de veemarkt gezien. Als dan de veehandelaren bezig waren met het kopen, dan was dat voortdurend elkaar in de hand klappen. Dat is de achtergrond van deze uitdrukking. Geef de Heere de hand. Sluit met de Heere een overeenkomst. Willig het verbond met de Heere in. In de Bijbel kom je dit gebruik ook tegen. Ik verwijs u even naar de laatste dagen van koning David. Als Salomo aangewezen wordt als de opvolger van David, dan komen daar de vorsten van Israël bij elkaar en die geven Salomo de hand. Tot uitdrukking van hun gewilligheid om zijn gezag als koning te aanvaarden. En als in de dagen van Ezra dat probleem ontstaan is van die heidense vrouwen die met de Israëlieten getrouwd zijn. En als dan onder leiding van Ezra in die zonde, met die zonde moet worden gebroken. Dan geven de vorsten van Israël elkaar en Ezra de hand. Ten teken dat zij inderdaad die vreemde vrouwen zullen wegdoen. Met een handdruk wordt dat bezegeld. Nou, houdt u dit in gedachten. Als het gaat over de uitdrukking, geef de Heere de hand, dan is dat inderdaad ook, geef God uw toestemming, dat u naar zijn inzettingen zult handelen, dat u zijn verbond zult inwilligen. Wat betekent dat dan? Nou kijk eens, als je diezelfde beeldspraak vasthoudt, dan kun je zeggen, voor die tijd hebben ze de afgoden de hand gegeven. Ze hebben een verdrag gemaakt, een verbond gesloten met de zonde, met de duivel. Elke zondaar heeft in feite aan de duivel en aan de zonde zijn hand gegeven. Heeft zich aan de duivel en aan de zonde onderworpen en uitgesproken, u wil ik dienen. U wil ik gehoorzamen. Die afgodendienaars, die hadden de afgoden de hand gegeven en besloten in hun leven en dat met de praktijk ook bewezen dat zij niet de Heere, maar andere goden, afgoden zouden gehoorzamen. En zo waren ze ontrouw en ongehoorzaam tegenover hun eigen God geweest. Zo hadden ze getoond dat ze hardnekkig waren en wederspannig. Want al de roepstemmen die de Heere voor die tijd gestuurd had, die waren in de wind geslagen en die hadden ze niet geacht. En dat bewijst dat zij werkelijk zondaren zijn. Het verbondsvolk. Ja, dit gaat niet over een heidensvolk, het gaat niet over de Moabieten of over de Midianieten of de Filistijnen. Het gaat over het volk van Gods verbond. Gij volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten hebt genoten. Gij uitverkorenen. Die hebben hun hand aan de afgoden, aan de zonde, aan de boze gegeven. En de Heere miskent, wij, zo mogen ze wel zeggen, hebben God op het hoogst misdaan. Zijn wij beter? We leven in een andere tijd, in andere omstandigheden, maatschappelijk en sociaal, religieus ook. Maar zijn wij beter? Aan wie hebben wij de hand gegeven? Toen vanmorgen het doopsformulier gelezen werd, toen werd antwoord gegeven op die vraag aan wie wij de hand gegeven hebben. Van nature kinderen des toorns. Die in het rijk van God niet kunnen komen tenzij we opnieuw geboren worden. Wij ook, we hebben ons verbonden aan de duivel. Gij zijt uit uw vader de duivel. Hij gedoet de begeerten uws vaders, zei Jezus tegen de Joden. Dat moeten wij ook gaan erkennen, gemeente. En niet zomaar eens een keertje en niet zomaar eens oppervlakkig met onze lippen alleen. Maar dit is dusdanig ernstig en ingrijpend dat wij dat met ons hart zullen moeten gaan erkennen. In oprechtheid. Wij, net zo goed als zij daar en toen, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij met onze kinderen. Wij zijn, en dat blijkt toch ook wel in ons leven als u eerlijk bent, wij zijn de zonde toegevallen. En nu worden we geroepen, net als het volk toen, om de Heere de hand te geven. Dat is om je hand terug te trekken. Dat is het eerste bij die boze, bij de zonde, bij de afgoden vandaan. Niet langer in die wegen van het verderf te gaan. Maar tot bekering te komen. Te erkennen dat de Heere God is. En dat de Heere ons gemaakt heeft. En dat de Heere recht heeft op ons leven. En niet wij. En dat de Heere het waard is om gediend en gezocht en gevreesd te worden. We worden opgeroepen om tot hem te vluchten. Bij hem te schuilen. Om het met hem eens te zijn. Om zijn genade te aanvaarden op zijn voorwaarden. Om, zoals ik het zo pas noemde, het verbond in te willigen. Kun je dat dan? Is dat dan voldoende als je, om die uitdrukking maar even vast te houden, de Heere de hand geeft? Kun je daartoe op een bepaald moment besluiten? Ach, u begrijpt wel, als de Bijbel hier over de hand spreekt, dan staat daar ongenoemd achter wat op een andere plaats in de Bijbel wel uitdrukkelijk genoemd wordt. Het hart. Je kunt natuurlijk niet volstaan met de Heere de hand te geven. Met de Heere formeel te dienen. Met zo de naam des Heeren te beleiden en daarmee verder is alles gezegd. De Heere zegt, en dat is hem nog veel meer waard dan onze hand. Geef mij uw hart. Het zal een zaak van het hart moeten zijn. Maar als dat zo is, dan volgt ook de hand. Als het hart waaruit de uitgangen des levens zijn, de Heere mag gaan toebehoren, dan zal ook het leven de Heere gaan toebehoren. Dan is onze godsdienst niet meer alleen vormendienst, maar dan is het een hartezaak geworden. En daar gaat het de Heere natuurlijk om. En dat is duidelijk, dat is de bedoeling van Hizkia ook, want om die uitdrukking geeft de Heere de hand, staat heen. Die oproep tot bekering en dat spreken over de goede tierenheid Gods en de ontferming die een mens mag ontvangen als hij de Heere van ganser harte zal gaan zoeken. Geef de Heere uw hart en dus ook in het verlengde daarvan uw hand. Maar dan blijft de vraag, kan dat dan? Kan dat dan? Of moeten wij zeggen dat als de Heere ons hart eist en onze hand vraagt en onze inwilliging van het verbond vraagt, dat de Heere dan vraagt om dingen die wij als zondige, als natuurlijke mensen niet kunnen opbrengen. Zeker. Dat is iets wat onze krachten te boven gaat. Wie zal zijn hart veranderen? Wie zal zijn leven aan de Heere kunnen wijden? Kan een luipaard zijn vlekken veranderen? Kan een moorman de kleur van zijn huid veranderen? Hoe dan? Onmogelijk immers. Zo is het onmogelijk dat degenen die geleerd hebben kwaad te doen, nu ook zullen gaan goed doen. Nee, er is een wonder van genade. Er is een onwederstandelijk werk van de Heilige Geest voor nodig. Gaat Hizkia er dan vanuit dat volk het zelf wel kan? Nee, want hij heeft in eigen leven ervaren dat dit alleen maar mogelijk is als God zijn hart en zijn hand neemt. Als de Heer hem ervoor inwint. Maar is God niet gewillig om dat te doen? En omdat God gewillig is om dat te doen, daarom klinkt die eis. Als God onwillig was om onze hand en ons hart te nemen, dan zou deze eis niet kunnen klinken. Dan zou het ook niet gezegd kunnen worden tegen een zondaar, bekeert u. Maar omdat de Heere gewillig is om te geven wat wij niet bezitten. Omdat de Heere gewillig is om te werken wat wij niet kunnen werken. Omdat de Heere bereid is om te doen wat wij niet kunnen doen. Omdat de Heere van harte gewillig is om een zondaar zo te vernieuwen. Zo te veranderen dat hij gewillig wordt om hart en hand de Heere te geven. Daarom zegt de Heer het, met de bedoeling dat wij het bij hem zouden zoeken. Dat wij in de engte gedreven zouden worden bij de ontdekking van onze onmacht. Erger nog van onze onwil. En dat wij zo tot hem zouden uitgaan en zeggen, Heere, geef wat u gebiedt. En dan zult u niet te vergeefs gebieden. Maar hebt u er intussen op gelet hoe nederbuigend goed de Heere is? Hoe nederbuigend goed de Heer is. Want u kunt zeggen, ja, Hiskia zendt die boodschappers uit. Hiskia is ook maar een instrument. Het is God die dat tot dat volk, tot dat zondige, tot dat verafgeweken volk van Juda en van Israël zegt. Geef de Heer de hand en kom tot zijn heiligdom. Het is de Heer die ze nog hebben wil. Het is de Heer die ze nog nodig. Het is de Heere die ze niet verstoot en van zich wegstuurt, al hebben ze het daar 100.000 keren naar gemaakt. Maar het is de Heere die ze nog naar zich toe wil trekken. En meent de Heere dat? Als de evangelie gepredikt wordt, als de nodiging uitgaat, bekeert u, waarom zoudt ge sterven? Als de Heere dat tot mensen, kinderen zegt, zoek toch mijn aangezicht. Als de Heere dat zegt zoals hier, geeft de Heere de hand en komt tot zijn heiligdom. Meent de Heere dat dan? Mogen wij spreken van een welmenend aanbod van genade? Zou u dat in twijfel durven trekken? Mogen wij zeggen dat het de Heere aangenaam is als degene die geroepen worden ook komen? Zou u dat in twijfel durven trekken? Mogen wij zeggen dat het evangelie gepredikt mag worden met bevel van bekering en geloof aan allen en een iegelijk zonder onderscheid? Dat durft u toch niet in twijfel te trekken? De waarachtigheid en de gewilligheid en de oprechtheid en de welmenendheid Gods, dat mag toch vaststaan? En als Hiskia die boodschapper stuurt naar Juda en naar Efraïm, en dat grensde aan Juda, en naar Manasse, en dat was ook een klein stukje verder, maar toch ook nog vrij dichtbij, maar tot aan Zebulon toe, helemaal tot aan de grenzen, tot aan de einden van het land Israël, dan is daar toch in bewezen dat de Heere die nodiging doet uitgaan aan allen en een iegelijk. Ook aan degene die ver zijn, ver bij God vandaan ook, ver bij het huis des Heeren vandaan ook, ver in de zonde van, bij God vandaan ook, hardnekkig en wederspannig. En nochtans. De goedertierenheid Gods is zo groot dat hij zulke niet afschrijft en van zich stoot en overslaat. Maar dat hij ook aan zulke nog laat horen, er is een plaats bij mij. In de weg van waarachtige bekering mag u nog terugkomen. Al heb je je leven vergooid en verzondigd en al heb je met mij nooit gerekend en al heb je naar mij nooit gevraagd, er is nochtans een plaats bij mij. En er is nochtans genade voor de verloren zonen en dochteren van Israël. En zo gaan met dat welmenende aanbod die lopers, die boodschappers van Hiskia op pad. En wat is de uitwerking van hun prediking? Ze gaan van stad tot stad. En ze reizen en ze trekken hoe langer hoe verder, totdat ze komen in Efraïm, in Manasse en in die nog verder weg wonende stammen van Israël. Kom toch tot Jeruzalem, kom toch tot de God van Israël, kom toch om de daden des Heren te gedenken, in de verlossingen in het verleden getoond. Kom toch met hart en hand terug tot de Heren. En wat is de reactie? Het eerste wat die boodschappers tegenkomen, dat is spot. Ze belachten hen en ze bespotten hen. Dat is wel heel brutaal, zegt u. Nou, dat was het ook. Minachting hebben die mensen alleen maar over voor het woord van God. Dat bewijst dat ze er niks van geloven. Dat bewijst dat ze redeneren, althans dat denk ik, dat Hiskia het helemaal zo oprecht niet meent. En dat Hiskia zogenaamd geestelijk wil wezen als hij dat volk ook van de 10 stammen uitnodigt om naar Jeruzalem te komen. Maar hij heeft natuurlijk alleen maar politieke bijbedoelingen. Hij wil dat volk Israël weer tot een eenheid maken. Zo zullen ze wel geredeneerd hebben. Maar dat het echt ging om hun ziel, om hun zaligheid. Dat het echt ging om het evangelie Gods en de genade Gods. Dat geloofden ze niet. En ze weigerden te komen. En ze deden dat nog brutaal en uitermate goddeloos ook. Ze hebben die boodschappers in hun gezicht uitgelachen. En in feite Hiskia erbij. En nog erger, de God van Hiskia hebben ze ook bespot. Ze gaven te kennen dat ze toch maar bij hun afgoden bleven. Daar zagen ze meer heil in dan in het dienen van de Heer. En ze hadden geen behoefte aan genade. Ze konden zichzelf wel redden. En de liefde Gods die daar in die nodiging doorklonk, daar was ook al geen plaats voor. En ze hebben het recht uitgezegd, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Vreselijk. Wat zou God dan doen? Ja, als een mens zo leeft, zo reageert op de evangelieprediking. Toen en ook nu. Dan kom je natuurlijk heel dicht in de buurt van wat er in het Spreukenboek staat. Het slot van het eerste hoofdstuk van de Spreuken. Daar lees je hoe de Heere dan zal reageren. Terwijl ik geroepen heb. En gij die de geweigerd hebt, mijn hand uitgestrekt hebt en er niemand was die opmerkte. En gij al mijn raad verworpen en mijn bestraffingen niet gewild hebt, zo zal ik ook in uw verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrezen komt. En dan zullen ze roepen, maar dan geeft de Heere geen antwoord meer. Dan sluit de Heere de deur der genade. En dan is er geen genade meer. Als God de zonde, deze zonde. En deze zonde is erger dan welke andere zonde u ook bedenken kunt. Deze zonde dat we God niet betrouwbaar achten. Dat we het bloed, nou zeg ik het Nieuw Testament is, dat we het bloed van het Nieuwe Testament onrein achten. Dat we de uitgestrekte hand Gods waarin de genade aangeboden wordt afslaan. Dat we die boodschap die ons verkondigt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, afslaan. Die zonde is erger dan welk ander kwaad in de wet veroordeeld wordt ook. Geen wonder dat dan het moment komt als een mens zo geleefd en zo gestorven is, dat dan het moment komt dat de Heere zegt, en dan zult gij roepen, maar dan zwijg ik. Dat kwaad was er ook in de dagen van de Heer Jezus. U weet dat, Jeruzalem, Jeruzalem, zegt de Heer Jezus. Ik heb zo menigmaal uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen vergaderd, onder haar vleugelen. En gij hebt niet gewild. Och, dat ge ook bekend het in deze uw dag, wat tot uw eeuwige vrede is dienende, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Zal dan het oordeel niet volgen? En Jezus, toen hij de stad zag, weende over haar. De Heere verdoemt een zondaar niet van harte, mag ik het zo eens zeggen. De Heere behoudt een mens veel liever. Maar ik behoud een zondaar niet tegen zijn zin. En als een mens volhardt in het kwaad en toch liever voortgaat op de weg van het verderf en de boodschap van het evangelie belacht en bespot en het uitspreekt, ik heb geen lust in de dienst des Heren. Ik heb geen lust om in Gods wegen te gaan als een mens zich zo openbaart en uitleeft. Dan kan het niet anders op grond van Gods rechtvaardigheid en heiligheid. Dan moet het een keer zo ver komen dat de Heere zegt, ga weg van mij. Hij laat toch niet met zich spotten. Oh, u denkt dat u dat kwaad niet doet. Nee, zo niet. Zo niet. Zoals die mensen daar in die stammen in Israël, in het noordelijke rijk, belachen en bespotten. Dat hebt u nog nooit gedaan. Hardop in de lach geschoten als het evangelie verkondigd werd in de kerkdienst. De kerk uitgelopen en met een smak de deur achter u dichtgegooid om uw verachting te tonen. Dat hebt u nog nooit gedaan. Daar zijn we te fatsoenlijk voor. Daar zouden we ons voor generen om zo te reageren. Dat laten we aan de pure, blinde, verdwaasde, goddeloze over. Maar of het nou met een gebalde vuist of met een vriendelijke glimlach is. Je kunt op beide manieren tegen de Heere zeggen, Heere, ik heb er geen zin in. Mogelijk dat er geweest zijn daar in Efraïm en in Manasse, die toen ze die boodschap hoorden, bij zichzelf de gedachte kregen, ja, eigenlijk moesten we dat ook doen. Wij dienen de afgoden, wij buigen ons voor die kalveren in Bethel of in Dan, maar dat is niet de weg. Dat er geweest zijn wie er geweten een ogenblik ging spreken en die misschien ook nog wel wat zenuwachtig geworden zijn toen die boden spraken over de zonde die dat volk zo lang bedreven had en waar de Heere zijn oordeel wel over moest brengen, waar die zijn oordelen trouwens ook over gebracht had, want er waren oordelen en gerichten geweest, zo wordt ook in die boodschap gezegd. Misschien dat er geweest zijn die bij zichzelf toch wat onrustig geworden zijn bij het vernemen van die tijding en dat er toen overleggingen waren en voornemens, ja, het moet eigenlijk ook anders. En we zullen daar toch eens serieus over nadenken. En op dat moment toen ze luisterden en toen hun geweten sprak, toen was er een ogenblik beweging in hun binnenste. En toen waren ze bijna zover dat ze zouden besloten hebben om inderdaad te gaan. Maar ze kwamen weer thuis en ze spraken erover met de buren en met familieleden. En dan gaat het zoals het nog gaat. Zo ging het ook toen. Je kan wel eens onder de indruk zijn, maar als je dan eens met die of die praat, en dan is je aandacht zo weer afgeleid. En het heilige, de indruk die er waren, die zijn zo weer verdwenen en de voornemens bleven voornemens en de plannen bleven plannen. Dat is ook spot. Dan neem je het woord Gods ook niet ernstig en dan neem je God en zijn genade en de aanbieding van zijn genade ook niet ernstig. Want je gaat toch maar gewoon je eigen gang door verder. Het kan dus op allerlei manieren gebeuren. Gods woord verwerpen. Hoe gebeurt dat onder ons? Dan zei, ja, ik heb het te druk. Dat zeiden die mensen ook in de gelijkenis van de Heere Jezus, die tot dat koninklijke bruiloftsmaal genodigd waren. Genodigd. Maar de een had dit en de ander had dat en een derde had weer wat anders. En ze kwamen niet. De genodigden kwamen niet. Was de nodiging niet wel gemeend? Zeker. Want anders had die koning zo niet kunnen reageren met het oordeel brengen. Die nodiging was wel gemeend. Mochten ze komen? Ze mochten komen. Was er plaats voor hen? Er was plaats voor hen. Was er op hen gerekend? Had die koning voor hen voorzieningen willen treffen? De koning had alles voor hen gereed gemaakt. Zie, alle dingen zijn gereed. Waarom brak het dan aan? Ze hadden geen honger. En ze hadden geen respect voor de koning en voor zijn woord. Ze hadden alleen maar liefde voor zichzelf en voor hun eigen gedoe. En dat gebeurt nog helaas. O gemeente, als we bedenken op welke gevaarlijke grond we zijn als de nodiging, de evangelienodiging komt. Want dan moet het een keer tot een beslissing komen. Geef de Heere de hand. En dan zijn er maar twee mogelijkheden. Ja of nee. Ja of nee. Buigen. Of volharden in de weg die je zelf gekozen hebt. Bekering of onbekeerd blijven. En dat laatste, dat kan op allerlei manieren. Dat kan ook met vrome redeneringen nog. Maar je hart blijft onbekeerd en onveranderd. Is dat dan alles? Wordt zo Gods nodiging beantwoord en is dat de enige antwoord, het enige antwoord? Het woord van God, en daar hebben de boodschappers van Hiskia zich over mogen verheugen. En daar heeft Hiskia zich over mogen verheugen. En daar is ook blijdschap over geweest in de hemel. Het woord van God laat ons ook weten dat er sommigen in Efraïm en sommigen in Aser, in Manasse en in Zebulon zich verootmoedigden. En naar Jeruzalem kwamen. Waren dat dan voor mensen? Dat waren net zulke mensen als die anderen die gespot en gelachen hadden. Dat zouden zij ook gedaan hebben. Vanuit hun natuurlijk bestaan. Misschien niet zo openlijk, maar dan toch van binnen. Dat waren net zulke mensen. Dat waren ook kinderen van Adam. Kinderen des toorns. Afgodendienaars. Dat waren geen mensen die stiekem in die tijd van verval, daar in het noordelijke rijk, in het geheim, als een soort ondergrondse kerk toch nog aan de Here en zijn dienst vastgehouden we hadden. Dat waren ook mensen die van God waren afgeweken, die het kwaad gedaan hadden. Maar toen die boodschap kwam, gebeurde er wat in hun leven. Toen raakte dat woord hen. Niet maar in hun geweten alleen. Maar toen raakte dat woord hen in hun hart. In hun ziel. Het ging gepaard met kracht. Met een onwederstandelijke kracht. En er was het voornemen. Maar het bleef niet bij het voornemen. Daar was de keus. Maar het bleef niet bij zo'n indruk van het moment. Er was diepe, blijvende indruk van het wonder. Dat God nog naar zulken wilde vragen. Naar zulken zoals zij waren. En toen verootmoedigden ze zich. Dat is verootmoediging, dan maakt de mens zich klein. Tegengestelde van hoogmoed, van zelfverheffing. Dit is zelfvernedering. Dit zijn mensen die gingen nederig knielen. Waarom? Ze hadden geen verwachting meer van zichzelf. Ze zagen zichzelf, ze zagen hun leven ook veroordeeld. Arm werden ze. Ellendig wisten ze zich. Een ootmoedig mens, hoort u aan het woord in die psalm die zegt uit: de diepten roep ik tot u, o God. Een verootmoedigd mens, hoort u aan het woord in Jeremia 31 als daar staat. In de bekering van Efraïm, zoals die daar beschreven wordt, dat hij zich op de heup geklopt heeft. En dat hij zich voor God buigt en zich schuldenaar weet. Een verootmoedigd mens, hoort u aan het woord in een van de andere psalmen als hij zegt: hoor hoe een boeteling pleit. Verootmoediging. Want je bent het niet waard. Integendeel, je hebt het 100 keer verbeurd en verzondigd dat God nog bemoeienissen met je wil hebben. En wat een wonder, wat een wonder. Nou mag je nog horen van genade. Nou mag je nog horen, geef de Heere de hand, wil de Heere mijn hand dan nog hebben. Die vuile, bezoedelde, onreine hand waarmee ik de zonde bedreven heb. Wil de Heere mijn hart nog hebben? Dat hart waarin de boosheid woont, waarin de ongerechtigheid bedacht wordt en opgestapeld ligt. Wil de Heere zo'n mens nog hebben? Meent hij het? Als hij tot zo een zegt: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Kun je toch niet begrijpen? En geen wonder dat de mens dan bukt en buigt en in verootmoediging voor de Heere knielt. En zo gaan ze. Dat is ook de enige juiste weg om te gaan. De enige juiste weg om tot God terug te keren. Voor een zondaar is in de weg van de boetvaardigheid. Ja, maar dat kun je zelf toch niet maken. Is dat dan een voorwaarde om tot de Heere te gaan? Moet je dan eerst zo en zo ver weten dat de verbrokenheid er is en de verootmoediging? En ja, zo wordt het ons wel eens voorgesteld. Met het resultaat dat er dan daarna niks meer gebeurt. Want je kunt dat niet bewerken bij jezelf, of wel? Waar ligt dat onderscheid dan? Waren deze mensen dan verstandiger?
Gebruikten ze hun verantwoordelijkheidsbesef dan beter? Luisterden zij wel naar hun geweten, terwijl die anderen die lachten en spotten dat niet deden? Waren deze mensen gewoon, wat de natuurlijke samenstelling van hun bestaan betreft, beter gesitueerd, beter ingesteld op de vrezen des Heren? Nee, er was er geen één, ook van deze niet, die uit zichzelf naar God zou hebben gevraagd. Het is ook niet doordat ze zichzelf verootmoedigd hebben. Doordat ze zelf hun hart verbroken, hun geest verslagen hebben. Zichzelf bewust gemaakt hebben van hun onwaardigheid. Zichzelf het wonder hebben voor ogen gesteld. Dat de Heere nog naar hen, met hen te doen wilde hebben. Dat deed God allemaal. Dit was al werk Gods. Dit was al vrucht van zijn bediening. Dit was al bewijs van zijn genade in hun leven. En nou kunt u niet tot de Heere gaan met een verootmoedigd hart, nietwaar, als je dat niet hebt. Mag je dan niet gaan? Omdat je niet aan de voorwaarden voldoet. Maar hoe zullen we ooit aan de voorwaarden voldoen, gemeente? Hoe zullen we ooit ware verootmoediging krijgen om zo aan de voorwaarden te voldoen? Mogen we niet gaan als we voelen ons hart is weerbarstig. Ons hart is ongebroken. Ik heb toch zoveel verzet en zoveel weerstand. Mogen we niet gaan tot de Heere. Als we niet kunnen gaan, zegt een van de Erskines, met een verbroken hart. Ga dan om een verbroken hart naar hem. Als je het niet hebt, hij heeft het. Als je het niet maken kunt, hij kan het maken. Als je het jezelf niet geven kunt, hij kan het u geven. Als je niet gaan kunt met een verbroken hart in waarachtige verootmoediging. Ga dan om die waarachtige verootmoediging. En houd aan de troon der genade. En smeek de Heere, Heere, werk dat toch in mijn leven wat u bij die mensen in Manasse en in Aser werkte. Toen ze zich verootmoedigden en toen ze zo gingen. Geef die vrucht van het genadewerk van uw geest in mijn binnenste. En dan heb je niks als je gaat. Nee, dan heb je ook niks. Dan heb je armoede en gebrek. En je hebt aan alles gebrek. En je hebt in elk opzicht armoede. Heb je dan lege handen? Gelukkig, gelukkig, gelukzalig die mens. Die met lege handen mag gaan. En die niets bezit om de Heere aan te bieden. En die zich in zijn armoede en in zijn ganse gebrek aan de Heere mag aanbieden. En zeggen, Heere, een verloren zondaar. Niets om op te pleiten. Niets waarmee ik u behagen kan. Maar u hebt immers alles om zo'n mens op te vangen. En voor eeuwig uw genade deelachtig te doen zijn. Laten we dan maar gaan zonder iets. Tot die God die zalig maakt. Moede kom ik. Arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. En dan werkt hij in zo'n leeg leven. De waarachtige verootmoediging. En al het andere wat nodig is om waarlijk deel te hebben aan zijn genade. Wie hem nederig valt te voet. Zal van hem zijn wegen leren. En hij slaat toch schoon oneindig hoog. Op hen het oog. Die nederig knielen. Amen. We zingen Psalm 130, het derde vers. 138, het derde vers. Thank you. Laten wij samen danken. Heere, we danken u ervoor dat we nog weer in uw huis mochten zijn. En dat net als toen ook nu de nodiging mocht uitgaan. En zo is dat keer op keer in uw woord, Heere. Want u bent een God die zondaren zoekt. U breidt uw handen uit naar een tegenstrevend volk. En zelfs als u en uw nodiging wordt afgewezen met spot en met hoon en minachting, dan laat u zich toch niet weerhouden om iedere keer weer opnieuw die nodiging te doen horen. O, u Heere, u weet hoe het in ons leven ligt. Wat wij met die nodiging gedaan hebben als die eerder in ons leven kwam. Wat we gedaan hebben toen het ons gezegd werd, wend u tot de Heere en wordt behouden. Wat we gedaan hebben toen u uw evangelie, het evangelie van de Heere Jezus Christus liet verkondigen. Het evangelie van uw grote daden. U kent ze in ons midden, Heere, die daarvoor gevallen zijn, maar u kent ze ook. U weet ook wie het zijn, die daar onvernieuwd en onveranderd en onbekeerd onder voortleven, onberoerd zelfs. U weet ook wie het zijn, Heere, die daar niet onberoerd onder blijven, maar bij wie het toch altijd nog hetzelfde gebleven is. Die nog altijd vreemdelingen van uw genade zijn. O God, wij bidden om dat werk van uw geest dat daar toen in Aser en in Manasse en in Zebulon was. Toen de verootmoediging gewerkt werd. Deden ze zelf immers niet. Dat deed u. En toen kwamen ze op de rechte plaats. En toen kwamen ze in de rechte gestalte. En toen kwamen ze als afhankelijke mensen, als onwaardige mensen. Heere, maak ons zo ook voor het eerst of bij vernieuwing. En laat het een wonder mogen worden voor ons, Heere. Steeds meer dat u nog inderdaad ook vandaag de nodiging laat uitgaan. En dat u het ook heden gezegd hebt. Geef de Heere de hand. En komt tot zijn heiligdom. En dat veronderstelt in ons immers niets. Dat veronderstelt in ons niet dat wij toch nog wat kunnen. Maar u zegt het omdat u het zelf werken wilt. Omdat u het zelf geven wilt. O Heere, laat ons toch groot denken van uw gewilligheid. Van uw grote genade en goede tierenheid. En laten wij daaruit bediend worden. Om zo het heil dat in Christus is te zoeken. En niet te rusten voordat we het deelachtig zijn. Om het te zoeken voor onszelf. En voor onze kinderen, ook voor onze opgroeiende jonge mensen. Heere, werk het ook in hun leven. Werk het door uw genade, door uw geest. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 9e psalm, het 18e vers. Nooddruftigen, vergeet God niet. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.